De vorige keer hebben wij wel 3 psalmen besproken. Namelijk psalm 120, 121 en 122. Zijn er net iets meer dan een halve bladzijde overigens in mijn Bijbel. En bovendien behoorde daar nog een tamelijk lange inleiding bij. Omdat we hier terug zijn bij de psalmen die ingeleid worden met de term Hama'alot. Dat wil zeggen op de graden. Ik kwam laatst iemand tegen die zei, er staat iets als op de stappen en op de graden. Die begreep het niet helemaal. Stappen, treden, graden. De term duidt alleen op achtereenvolgende gelijke hoeveelheden. En dat kunnen graden zijn, van mijn part zijn het meters. Maar het gaat erom dat het een en ander samenhangt, kennelijk, en ik hoop dat u dat dan wel begrepen hebt, met de graden, zoals ze heten, wat ook stappen hadden kunnen zijn, op de zonnewijzer van vader Agas, wat Hiskia betreft dan althans. Want zo was dat. Daar heeft het voor zover wij weten mee van doen. Ik moet meteen zeggen, ik zei voor zover wij weten, want het punt is dat er geen andere verklaring voor bestaat. Nou ja, de enige, maar dat is altijd de vluchtroute, de enige alternatief is dat Hama'alot zou staan voor de een of andere melodie. Maar hoe al die psalmen, 15 stuk, zouden moeten passen in een en dezelfde melodie, dan heb je nog een leuke puzzel. En ik heb nog niet gelezen, ooit ergens, dat het iemand gelukt is om het Hebreeuws van 15 psalmen allemaal in te passen in de metriek van een melodie. Al was het maar eentje die me voor de gelegenheid dan uitvindt. Gelooft u mij, dat is nog een hele puzzel om ongelijke coupletten met een ongelijk aantal regels en met een ongelijk metrum om die te onder te brengen in één bestaande melodie. Dat is, zelfs als het je lukt, hou je rotzooi je over, zou ik maar zeggen. Ja, dat is het eigenlijk. Nou goed, dat is het dus niet, dus het enige wat overblijft is wat ik u verteld heb, dat er samenhang is met die 15 graden op die zonnewijzer van Agas en dus een parallel met de omstandigheden van Hiskia, die eerst in de ellende zat en daarna hielp de Heer hem eruit en vervolgens prijst hij de Heer. En dat zeg ik nu zo, niet alleen omdat dat zo was, maar omdat dat ook de structuur is van deze reeks van psalmen, want ik heb geprobeerd u te vertellen dat deze 15 psalmen zich verdelen, dus ik zeg op een opzet zo, niet wij doen dat, maar dat gebeurt min of meer vanzelf als je die psalmen een beetje serieus leest. Ze verdelen zich in 5x3 psalmen. In elke groep van 3 heeft deze structuur. Namelijk eerst 1 over verdrukking en benauwdheid, noem ik het altijd maar. Dat vind ik een mooie term. Verdrukking en benauwdheid. En dan de volgende gaat over dat Jehovah de Heere verlost, uitkomst brengt. Met als resultaat, en dat is dan de derde uit de reeks, de zegeningen en de vrede, de rust over Sion, Jeruzalem, Sion. Hoe het maar genoemd wordt. En dat hebben wij vorige keer ook gevolgd in psalm 120 tot en met 122, die 3 psalmen. 120, waar ook inderdaad boven staat, gebed om bescherming tegen boze mensen. Ja, het zal niet tegen boze dieren geweest zijn. De vijanden. En daarna psalm 121, God is de getrouwe bewaarder van zijn volk. Dan komt er dus verlossing door Jehovah, zoals ik dat genoemd heb, ongeveer. En daarna wordt de zegenrijke positie, de positie van vrede van Jeruzalem, inderdaad, van Sion beschreven in de Psalm 122, die in onze dagen redelijk populair is geworden door de uitdrukking bid voor de vrede van Jeruzalem uit vers 6. En ik hoop dat ik u dan toch in de gauwigheid, want dat was het dan toch vorige keer, dat ik u dan toch goed heb kunnen voorhouden dat dat niet is het Jeruzalem van vandaag. Kun je dat dan niet verbidden, is dan de wat naïeve wedervraag. En dan zeg ik, ja, dat kan je doen, je kan de gekste dingen bidden, maar ik weet niet of je tegenover de Heer nou ook noodzakelijk in je gebed ook nog belachelijk moet maken. Ik zou het niet doen. Nee. En zeker niet met de woorden uit Psalm 122. Om de eenvoudige reden dat dit Jeruzalem wat wij vandaag kennen beantwoordt niet aan de beschrijving van dit Jeruzalem uit Psalm 122. Moeilijker is het niet. Psalm 122 gaat over Jeruzalem, waar het huis des Heren zich bevindt. Dat is, tenzij anders vermeld, de tempel van Jehovah, de tempel des Heren. Ik weet het, je kan zo'n begrip huis heel breed oprekken. En het begrip tempel kun je ook oprekken. Beslot, het kan de hele schepping zijn enzovoort. Natuurlijk, je kan alles wegredeneren. Maar ja, dat lijkt me niet zo verstandig. Er staat namelijk, Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Nou, ik weet niet wat ik gezegd heb vorige keer, maar de kans is groot dat ik gezegd heb dat je dan maar eens moet gaan kijken naar Jeruzalem. Want het lijkt meer op een ruïne die onverklaarbaar bewoond is, overigens. Was die duidelijk genoeg?
Ja.
Oké. Een verzameling stenen, schotsen, scheef door elkaar. En dat, nou ja, daar schijnen dan mensen in. Ik heb het over het oude Jeruzalem uiteraard. Wat een toestand. En voor zover het niet zo'n toestand is, komt het omdat het betrekkelijk recent herbouwd is, omdat men betrekkelijk recent, ik kijk niet op een decennium, maar omdat betrekkelijk recent men de oude griebus heeft afgebroken en heeft weggewerkt en vervangen heeft door wat nieuws. Zoals men ooit een hele Marokkaanse wijk, Marokkaanse joden, heeft afgebroken en vervangen door wat nieuws. En dan ziet het er mooi uit, daar word je als toerist door de gids ook altijd doorheen geleid, want het ziet er prachtig uit. En het is in het oude Jeruzalem, maar het is nog geen 100 jaar oud. Toen maar. Maar goed, dat soort geschiedenis hoef ik u hier niet te vertellen. En daar ook niet, want dat doet de gids het wel. Dus dat houdt gauw op. Maar Jeruzalem is een grote griebus. Werkelijk. Maar goed. Het is niet wel samengevoegd. Wat het Jeruzalem hier wat wel samengevoegd is, is het herbouwde Jeruzalem. Nou ja, oké. Voor zover het een letterlijk Jeruzalem is, is het herbouwde Jeruzalem van de toekomst, dat van Ezechiël. Met een tempel in kruis enzovoorts. En ik heb het over de laatste hoofdstukken uiteraard van Ezechiël, waar dat beschreven wordt. Het is het Jeruzalem in de 1000 jaren, populair gezegd. En mocht u nou zeggen, je kan ook hier Jeruzalem lezen als de hemel, of het hiernamaals, of wat men er dan maar onder verstaan wil, dan zeg ik, ja, dat kan er ook wel zijn, maar moet je dan bidden voor de vrede van, hoezo, wat is daar dan nog bedreigend? Dat is ook moeilijk in te passen. Dus ja. Bovendien, doorslaggevend vind ik persoonlijk vers 4, waarheen de stammen opgaan, voor alle duidelijkheid nog een keer, de stammen Israëls, dat is dus niet maar Juda, of Juda en Benjamin, desnoods, voor degene die denken dat de twee stammen bestaan uit Juda en Benjamin, het zijn de stammen van Israël. en dus in principe heel Israël, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, de stammen des Heren, dan moet het Ami geworden zijn in plaats van Lo-Ami, dat is een bekeerd Israël dus. En ze gaan daarin op naar de getuigenis Israëls, dat wil zeggen tot de Heren. Nou ja, tot de getuigenis Israëls is natuurlijk dubbelzinnig, want onder getuigenis wordt verstaan, hetzij de twee stenen tafelen, hetzij de hele Ark des Verbonds met daarin de twee stenen tafelen, dat heet allemaal getuigenis. Maar ja, het is toch weer een beeld van de Heer zelf. Dus de Heer is die getuigenis. Hij is namelijk de getrouwe getuige. Dat betekent dat hij het woord brengt. Maar wij kennen hem ook als degene die het woord is. En dan is hij dus het getuigenis. Snap u wel? En ik denk ook niet dat je aan dit vers moet ontlenen dat in de toekomst die Ark des Verbonds weer boven water zal gebracht zijn door, heet u het weer? Hoe heet het? Indiana Jones. Ja, ik heb Indiana Jones. Ja. Is het trouwens ook niet gelukt, maar toch? In die film? Maar vooruit. Maar ik zou dat maar niet aan dit vers op, uit dit vers halen. Bovendien lees ik u dan een ander vers waar staat dat als het volk bekeerd is, zal men aan die Ark des Verbonds niet meer denken. Maar ja, toch maar. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom, men trekt op naar de Heer in Jeruzalem om de naam des Heren te danken. Dat doet men in onze dagen heus niet, hoor. Want, nee, ze trekken nu op naar Jeruzalem, naar de klaagmuur. En die heet niet voor niks zo. Tja, ik heb het nog niet bedacht. Die heet zo, ja. Omdat Jeruzalem geacht wordt verwoest te zijn, en de enige stapel stenen die overgebleven is van het oude Jeruzalem uit de dagen van de Heer Jezus, de gids zegt dan uit de dagen van Herodes, want met mijn gedachten zijn we al 2 maanden verder of zoiets. En dan zijn we daar weer even. En die zegt dan dat is uit de dagen van Herodes. Maar het enige wat daarvan overgebleven is, is een steunmuur van de berg, van de tempelberg. Niet een muur van de tempel. Ook zelfs dat niet. De klaagmuur is een steunmuur van de tempelberg. Men heeft namelijk die berg vergroot en verbreed. Vandaar dat we nou niet meer weten waar de stad Davids is. Dat wil zeggen waar zijn paleis stond en de burg Sion enzovoort. En wat dan precies de tempelberg was, want het was Sion of Moria. En ze hebben dat allemaal aan elkaar. Ze hebben de gaten ertussen opgevuld. Ze hebben die berg groter gemaakt. Toen werden de wanden nogal wat steil, omdat men hem zo breed gemaakt heeft, die top, omdat er van alles op moest. De tempel van Herodes, ja. En toen hebben ze voor dat doel muren gebouwd, steunmuren, om de berg heen. En daar is een stukje van overgebleven. We hebben de Romeinen vergeten te verwoesten, zo ligt het ongeveer. En dat is de klaagmuur. Dat u niet denkt dat het een stukje is van de oude tempel of zoiets. Absoluut, maar dan ook absoluut niet. Maar het is een klaagmuur omdat men daar in principe zijn beklag doet om zo komt om te rouwen over Jeruzalem dat verwoest is. En dat is het dus nog steeds officieel. Hebben u dat? Nou ja. En een vrolijke boel is het daar niet, moet ik u zeggen. Echt niet. Althans, ja, dat is subjectief wat ik nu zeg, maar we kijken dan maar rond. Het is geen vrolijke boel. Echt niet. Nou goed. Maar over dat Jeruzalem gaat het. En daar staat er bovendien. En die vind ik absoluut doorslaggevend. Vers 5. Want daar zijn de stoelen. De tronen. De stoelen des gerichts gezet. De stoelen van het huis van David. Dat is gewoon de troon. En in de breedte de tronen van het huis van David. Dat kan dus pas zo zijn als de Heer is wedergekomen. En de troon van David, dat hoef je niet al te letterlijk te nemen, die troon. Maar dat is meestal niet namelijk. De troon, kroon ook trouwens, zijn attributen die staan voor koningschap, voor monarchie enzovoorts. En dat is het dan dus. En die, het geldt ook voor het begrip scepter. En samen noem je die dingen de regalia. Soms ook nog samen met de kroonjuwelen. De regalia, de voorwerpen, de attributen van het koningschap. Soms heb je dan ook nog de rijksappel. Maar ik heb altijd wel moeite met het woord rijks. Omdat ik in gedachten dan meteen EI en CH heb. En dan de rijks. En dan, ja, en ik ben van 1945, dus ja, ik kom daar nooit vanaf. Van dat soort associaties. Die blijft moeilijk. Maar toe maar weer. Daar zijn de stoelen des gerechts gezet. Dat is dus de troon van de koning uit het huis van David. Waarna een probleem zich voordoet met betrekking tot stoelen. Hey, hoeveel stoelen heeft de heer dan? Hoeveel tronen staan daar dan? En het punt is dat de kronen die wij ontvangen zullen als gemeente, ja, die staan niet op aarde. Wij hebben een hemelse positie, erfenis enzovoort. De Heer Jezus ook, maar die heeft bovendien ook nog die aardse troon. Op grond van fysieke afstamming uit David, langs zowel vaders als moeders zijde. En bovendien het daaraan verbonden erfrecht. Waar ik nou niet verder op inga, want het doet er nou verder niet toe. Dat weet u allemaal, dat dat zo is. Hoezo stoelen uit het huis van David? En daar heb ik een antwoord op. Het antwoord is namelijk dat er tot vandaag koningen zijn uit het huis van David. Hier op aarde. Nou, die fysiek stammen van David en daar ook erfgenamen van zijn. Ja, dat heeft niks met uw persoonlijke zaligheid te maken. Dat is de reden waarom ook niemand het weet, of weten wil, of er niet aan hecht, of er geen consequenties aan verbindt en het beschouwt als niet in de Bijbel voorkomend. Maar niettemin, het komt wel in de Bijbel voor namelijk. Dat huis zou altijd koningen leveren, zou nooit iemand ontbreken, de eeuwen door niet, zou nooit iemand ontbreken uit het huis en geslacht van David die koning zou zijn over Israël. Dus dat geldt ook voor onze dagen. Tot in de dagen van de wederkomst aan toe. Ja, tot en met, als u mij vraagt. Het is er niet maar één. Zouden trouwens ook koninkrijken en koningen zijn enzovoort. En wij ook kennen uit de Bijbel ook verschillende takken uit het huis van David. In ieder geval minstens twee tot op de Heer Jezus. En die stamden uit allebei. Maar er zijn er meer van die takken. Maar goed. Meer hoef ik er niet van te zeggen, want waar het mij alleen maar om gaat is dat dit het Jeruzalem is. Niet van vandaag, maar van de toekomst. En herstelt Jeruzalem in de dagen van het Messiaanse Rijk. En dat men zou bidden voor de vrede van die stad, suggereert, nee, impliceert, dat er dus vijanden zijn. En dat is ook zo, want in de duizend jaren is de mens nog steeds een zondaar. En degenen die daar binnen gaan in die duizend jaar in dat koninkrijk zijn weliswaar gelovigen. Anders gaan ze niet binnen, dan worden ze weggenomen. U weet wat, twee op de akker, één wordt weggenomen. Dat is naar beneden, naar het dodenrijk. En de ander zal gelaten worden en gaat dus gewoon hier op aarde het koninkrijk binnen. Op de akker of bij de molen, waar het maar was ook alweer. Zoals het lied zegt, hè. Daar bij die molen, ja, oké. Okay. Ik ga me voorzeggen, het schiet me spontaan te binnen. Ik heb er nooit wat aan, daarom ben ik geen goede zangleider. Er schieten me nooit de goede liederen te binnen, maar onder het spreken van alles altijd. Maar goed, ze blijven waar ze maar, ze gaan het koninkrijk binnen. Maar in het koninkrijk worden mensen geboren. Die zijn er nog niet wedergeboren. En je hebt er dus vijanden, want de zonde is nog steeds, nou heerst weet ik niet, maar de zonde is nog steeds aanwezig. En dat blijkt na duizend jaren ook. En dat is wat ook gedemonstreerd zou worden. Want wat gedemonstreerd wordt in de 1000 jaren... is dat ook 1000 jaar goed bestuur en goede opvoeding en goed onderwijs de mens niet beter maakt en niet verlost van zijn zondige natuur. Er valt niks aan te ontwikkelen. 2000 jaar heerschappij van de genade ook niet trouwens. En 1000 jaar op de troon in Jeruzalem ook niet. Want ja, je moet toch goed tot je laten doordringen dat God een werk doet in de loop van, pak een beetje, jaartje 7000 denk ik inderdaad ook, ja. In de loop van de geschiedenis vanaf Adam tot de jongste dag, waarin hij iets te demonstreren heeft. Te tonen heeft. Omdat hij zelf, God zelf en zijn hoedanigheden worden in twijfel getrokken. Niet alleen zijn bestaan. Dat is het domste wat je kan hebben natuurlijk. Dus dat is niet zo'n heel groot punt. Maar zijn hoedanigheden. En dat tegenover de hoedanigheden van de mens. Je hoeft maar een paar zinnen te lezen uit Romeinen 3. Om dat tot je te laten doordringen. Waar staat, God is rechtvaardig en alle mensen zijn onrechtvaardig. En dat drukt zich uit in de geschiedenis. En de mens vindt altijd weer een methode uit en zegt, ja, maar als het nou zus en als we nou zo en als we nou dit, dan komt het goed. En dan zegt de Heer, nou ga je gang. Dat hoorde bij een lied, dat was niet een lied, maar dat hoorde bij een lied. Ga je gang, ik kan het niet nadoen, maar doe maar. Ben je in een wet? Denk je dat dat helpt? Dat je regels hebt waar je moet houden? Nou, een wegenverkeerswet, dat is redelijk nuttig. Maar zo'n algemene wet als de Mozaïsche wet, ja, dat gaat niet werken. Hetgeen gedemonstreerd is. Toch? Alleen een mens trekt er zich niks van aan, maar het is gedemonstreerd. En de heerschappij van de genade werkt ook niet. Wordt de mens niet een beter mens van. Toch? Nou ja. Niet dat dat de bedoeling was. De bedoeling is om dat te demonstreren. Dat dat niet kan. Hij moet weg. Ja, en als we dan maar een goede regering hebben enzovoort. Met christelijke normen en waarden enzovoort. Nou, zoiets ga je dus krijgen in de 1000 jaren... Ik weet niet of dat helemaal de goede woorden waren daarvoor. Maar zoiets ga je dan krijgen. De volledige implementatie van wat God geboden heeft. Enzovoort. En met een monarchie. Met een goede koning. Die weet wat de mens nodig heeft. En die net als wij verzocht is geworden. En dat soort dingen meer. Die weet wat in een mens is. En die aan de macht enzovoort. En dan na 1000 jaar. Dan komt er zo'n boef. En die verleidt de hele mensheid weer. En dan krijg je weer Gog en Magog en Rosmezeg en Tubal. Dat waren ook ongeveer de laatsten die Jeruzalem verwoest hebben. In de 70ste week van Daniel. En die proberen dat weer te doen 1000 jaar later. Nou, meer dan 1000 jaar later. Voor de goede orde. Er is niks veranderd. Nou ja, en dat is helemaal aan het eind van het verhaal. Zodat nu vaststaat dat er maar één ding op zit, maar dat weten wij natuurlijk al lang. Weg met het oude spul. Weg met die oude schepping. Het is niet bedoeld voor altijd. Terwijl de godsdienst in onze dagen is, vooral hier in het Westen, dat wij vooral die oude wereld in stand moeten houden. Red de planeet. Red de wereld. Red de aarde. Wat een flauwekul. Nou ja. Maar dat is de geschiedenis, ja. Maar dit Jeruzalem is het Jeruzalem straks in de 1000 jaren. Met inderdaad vijanden rondom. Ja, die zijn er, blijven er. En zeker zijn die er in de jaren die nog aan de 1000 vooraf gaan. Hè? Tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. De dagen waarin Jeruzalem herbouwd wordt. Of die stoelen dus gerichter al staan dan, dat lijkt mij niet. Maar ja, het is toch het koninkrijk gods. Het koninkrijk, het Messiaanse rijk in een wereld die dan toch ligt, wel degelijk in de invloed, macht, heerschappij probeer ik te vermijden, want dan krijg ik een discussie over. Maar Want dat weet ik ook niet. Maar in de macht ligt van de zonde. Van de natuurlijke mens. Voor dat Jeruzalem zou men bidden. En voor een ongelovig Jeruzalem. Ja, Jeremia werd gevraagd om te bidden voor de vrede van Jeruzalem in zijn dagen. En de Heer gaf hem de kans niet. Want voordat hij dat zou doen, zei de Heer tegen hem: denk erom dat je dat niet doet. En als je dan toch wil bidden voor het welzijn van het volk, bid dan voor de vrede van Babel. Nou ja, bid dan voor de stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren, want in haar vrede zult gij vrede vinden. Maar niet voor Jeruzalem. Omdat Jeruzalem ongelovig was en de Heer en het woord des Heeren verwierp. En dat komt overeen met het Jeruzalem uit onze tegenwoordige tijd. En met het Jeruzalem uit de dagen van de Heer Jezus zelf. En het leidde onder alle drie omstandigheden tot verwoesting van de stad. Twee keer is al geweest, de laatste keer moet nog plaatsvinden. En dan kan je wel denken van, we kunnen de Heer zoveel krijgen dat hij dat voorkomt, of dat hij Jeruzalem gaat redden. Moet u zeggen, dat gaat niet gebeuren. Dat staat er ook, het is vast besloten, staat er. In Daniel 9. Nou ja, en als het daar staat, dan kan je er in ieder geval niet meer onderuit. Daar staat het zwart op wit. 70 weken met verwoesting tot aan het einde toe. Het is vast besloten. En wanneer ze zullen zeggen, maar dat is 1 Thessalonicenzen 5. Het is vrede en zonder gevaar zal een haastig verderf hen overkomen. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Staat met grote nadruk in de Bijbel dat daar geen ontkomen aan is. Gaat zwart op wit met zekerheid gebeuren. Maar in zichzelf is de verwoesting van Jeruzalem de uitbeelding van de uiteindelijke verwoesting van deze hele oude wereld. Hemelen 2 en aarde. Want die zullen verdwijnen, er wordt geen plaats meer voor die gevonden. Dat is Openbaring 20. En Openbaring 21, en ik zag nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Abusiefelijk is dat Openbaring 21, want het had gewoon Openbaring 20 nog moeten zijn, het laatste vers. Maar toch maar weer. Daar hebben we het nu ook maar niet over. Maar het is een herbouwd Jeruzalem, waarin de Heer Jezus zelf domicilie, nou residentie, heeft genomen. Dat wil zeggen, het is de hoofd- en hofstad van de wereld, eigenlijk. Wel moeten zij varen, mooi uitgedrukt vind ik dat. Wat moeten zij varen? Welvaart. Wel moeten zij varen die u beminnen, dat Jeruzalem, omdat de Heer daar is, de stad Davids. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Om mijn broederen en mijn vrienden wil zal ik nu spreken. Vrede, shalom, dan is recht vrede. Vrede zij in u. Om des huizes des Heeren, onze Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. Namelijk omdat de Heer daar woont. Het is wat ik genoemd heb, zegeningen en vrede te Zion of te Jeruzalem. Maar daar volgt nog zo'n reeks. Dat wil zeggen weer een reeks van drie, waarvan één van de drie psalmen wordt toegeschreven aan David. Dat was de eerste reeks van drie ook. Want psalm 122 wordt toegeschreven aan David. De tweede reeks van drie is psalm 123, 124 en 125. Waarvan 124 wordt toegeschreven aan David. En de daarna volgende reeks is een reeks van drie. En daar wordt er één van toegeschreven aan Salomo. Dat is de uitzondering. Want de volgende twee zijn weer met verwijzing naar David. En de andere psalmen zijn vermoedelijk van Hiskia, omdat die zei: daarom zullen wij mijn liederen zingen. zei Hiskia. En mijn liederen, de normale betekenis daarvan is dat hij ze dus geschreven heeft. En hij zal niet de enige koning geweest zijn in de geschiedenis die zich bezig gehouden heeft met de rijmelarij. Met de poëzie. Ja. Maar goed, de volgende reeks is die van 123 tot 125. Die dus weer begint, zoals gebruikelijk, met een op de graden. Een lied op de graden. Ik heb mijn, er staat boven, bede om redding. Ja, zo kun je het ook noemen. Verdrukking en benauwdheid noemde ik het samenvattend. Hier heet het bede om redding. Een lied Hamalot. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hoovaardigen. Ik las hem met opzet even door, want die laatste verse beschrijven feitelijk de achtergrond, het decor van de psalm. Want vanuit die positie dat men der verachting zat is, wat een uitdrukking leer je erbij, hè, zo. Ik ben der verachting zat. Ja. Van daaruit bidt men tot u die in de hemelen zijt, want zo heet dat, tot de Heere, want zo wordt het daarna beschreven in vers 2 en 3. En dat is dus een gebed om verlossing uit deze verachte, achtergestelde, verachte positie. En dat Israël in die positie verkeert, ooit. Ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dat is de positie van Israël feitelijk altijd geweest. En wij weten ook hoe dat komt. Dat is omdat onze God met ons niet is. Of, nee, zo staat het in de Bijbel dus. En in de profetieën. En de Joden hebben dat veranderd in omdat wij geen tempel hebben. Dat is altijd het verhaal. Het vrome verhaal. Waarom is het zo? Waarom worden wij als Joden zo vervolgd? Waarom gaat het ons slecht? Waarom gaat het altijd weer fout? Omdat wij geen tempel hebben. Dus de utopie, als dat een goede woord is, oké, het ideaal is dan dat er weer een tempel gebouwd zou worden in Jeruzalem. Maar kennelijk vergeet men wat de uitdrukking eigenlijk betekent. Het punt is niet dat men geen tempel heeft. Het punt is dat de Heer in het midden niet woont. En dan kun je wel een tempel gaan bouwen, maar het heeft geen zin. Want de tempelbouwer, naar menselijke maatstaven, was Salomo. En die stelde vast dat God nou helemaal niet woont in zo'n tempel met handen gemaakt. Ik vind het prachtig, hoor, zo'n uitdrukking. Heeft hij net dat hele ding? Het volk heeft krom gelegen om het te betalen. Ze zijn hem ook helemaal zat, die Salomo. En als die overleden is, dan breekt er ook meteen opstand uit, weet u wel. Van allemaal leuk hoor, een koning uit het huis van David. Dus dan wordt het Rehabiam, de zoon van Salomo. Maar we accepteren dat alleen als eerste belastingen omlaag gaan. Maar u weet, belastingen gaan nooit omlaag. De munt devalueert. Je ruikt de gulden in. Voor euro's. En dan kun je nog weer een eentje, weet je wel, het zaakje weer in, dan kun je weer. Zo gaan die dingen. Maar toch maar, laat ik u het allemaal niet verklappen hoe dat in elkaar steekt. Maar de belastingen gingen niet omlaag. Maar het volk had krom gelegen om die tempel te bouwen. En de man die dat die daar trots op moet zijn en waarna die tempel genoemd wordt verder, die zegt dan bij de inwijding: God woont niet meer in tempelen met handen gemaakt. Sterker kun je het toch niet hebben. Hè? Nou goed, zo is dat ook, ja. En dan zeggen de Joden: ja, dat is omdat wij geen tempel hebben. Nou, als ze nou wel of niet een tempel hebben, maakt echt geen verschil. Het gaat om of de Heer in hun midden woont. Maar dat doet hen niet, omdat ze hem niet dienen. En dat is de achtergrond van deze psalm en van de omstandigheden altijd van Israël. Men dient de Heer niet en komt dus in de misère terecht. En het woord misère drengt zich vanzelf op, omdat misère ontleend is aan Mitzrayim. Miser, zo heet Egypte trouwens nog steeds. Heb je wel eens medewels geweest? Kom je aan op de luchthaven, of waar je maar de grens over gaat, dan staat er in Europese letters Miser, staat er dan. M-I-S-R. Miser. Dat is misère. Dat klopt, dat is van Mitzrayim. En via Jiddisch wordt dat misère. Met de Franse uitspraak, denk ik. En dan, als je in de misère zit, dan ben je eigenlijk in Egypte. En Egypte dan maar weer in de brede betekenis in de wereld. Dan ben je aan de heidenen overgeleverd. Daar komt die term echt vandaan. Want dat staat gewoon in je etymologisch woordenboek. Althans in het mijne. Dat is echt zo. Het komt uit het Jiddisch. En dus uit het Hebreeuws nog wat verder terug. Maar daar is Israël in terechtgekomen, of verstrooid onder de volkeren, het land uitgezet in ballingschap enzovoorts. Want dat gaat top allemaal en overal. Ja, als dat volk erkend wordt en herkend wordt, overal wordt het dan ook vervolgd. Daar zorgt de duivel ook wel voor natuurlijk. Of was het maar omdat daarmee de naam des Heren in discrediet gebracht wordt. Iemand heeft me ook ooit verteld dat het de bedoeling is van de duivel om de Joden uit te roeien. Dan denk ik altijd, zal die duivel nou zo dom zijn? Dat is wel erg hoog gegrepen. Dus, nee, dat meen ik. Ik denk het niet. Ik denk dat het tot doel heeft om die God van de Joden in discrediet te brengen. Als het dan een God is, en de God van de Bijbel is de God van de Joden, wie wil die God dan nog? Dan zeg ik, nou, dan moet je wel even goed opletten. Want normaal gesproken, als het Joodse volk zomaar wat geweest zou zijn, dan bestond het al lang niet meer, hoor. Was het al lang uitgeroeid, is een groot woord. Dat neem ik nooit in de mond in dat verband, maar geassimileerd zou het wel zijn. Het zou verdwenen zijn, het zou opgegaan zijn in de volkeren. Maar dat is niet gebeurd. Moet toch een reden hebben. En de enige verklaring is dat daar toch die God achter zit. Die dat volk in stand houdt. En uit de Bijbel is dat natuurlijk makkelijk te argumenteren, vind ik persoonlijk. Want God heeft nog profetieën gegeven, beloften gedaan, een toekomst voor het volk voorzegt. En die beloften, die profetieën, die zijn nog niet vervuld geworden. Dat gaat nog gebeuren. Maar waarom gaat het dat volk zo slecht? Nou, iemand die zijn Bijbel slecht kent, omdat hij toch niet gelooft, kan dit mooi als excuus gebruiken. Zeg, nou, dat volk, wie wil de God van dat volk? Dus dan zoeken we Boeddha of zo. Het gaat goed in het oosten, in het verre oosten toch tegenwoordig, heb ik begrepen. Maar ja, zoeken we zo'n god op of iets wat daarvoor door moet gaan. Hoe je het maar noemt. Zie. Maar er komt een tijd dat niet alleen de Joden, maar ook de rest van Israël zich zal bewust worden van de eigen identiteit, die vast ligt in de afkomst en in erfrecht. Dat zijn begrippen, dat weet ik, u weet dat. Dus zeggen de kids, zijn begrippen die wij weggeredeneerd hebben en die politiek incorrect zijn, die niet meer mogen enzovoort. Bovendien is het racistisch natuurlijk, wat ik nu allemaal zeg. Maar op een gegeven moment gaat dat wel gebeuren. En dan gaat dit gebeuren dat men zegt, hier moet een eind aan komen. En dat men een beroep doet, niet meer op de wet, want dat is het meest opmerkelijke uit Psalm 123, voor zover het over Israël gaat. Zij doen niet een beroep op de wet, zij claimen niet rechten, zij claimen zelfs niet, u hebt ons het een en ander beloofd, en wat komt er nou van terecht? Geeft u ons wat u ons beloofd hebt? Niets van dat alles. Het is, zijt ons genadig, o Heere, vers 3. Men doet een beroep op de genade van God. En daarmee impliciet op het nieuwe verbond enzovoorts. In tegenstelling tot het oude, dat der wet. En voordat ik in vers 3 ben, moet ik eigenlijk eerst nog vers 2 bespreken. Het is makkelijk, er komt een vergelijking. De ogen, dit was vroeger zo, zeg ik dan altijd maar, hè, want ja, ik weet niet of u dat nog herkent. Maar gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren. De knechten zijn namelijk afhankelijk van de hand van hun heer. Zo is dat. Ga maar eens naar de dierentuin. Die dieren die houden je handen in de gaten. Nou, dat was vroeger zo dan. Want dan is de dierentuin binnen. Kwam je artis binnen, zal ik maar zeggen. Het heugt me, ik moet er geweest zijn, maar het heugt me niet meer. Ja, een mooi aquarium hadden ze, ja. Maar dat is 160 jaar geleden of zo. Oh, zoiets. Maar in ieder geval, en dan word je meteen doodgegooid. Nee, je wordt niet doodgegooid. Dan kom je meteen langs de zakjes pinda, apennootjes. Daarom heet het apennootjes. Het zijn geen apennoten, het zijn aardnoten of pinda's. Maar het heet de apennoten, omdat wat doe je met pinda's? Die voer je aan de apen. In Artis. Enzovoorts. En allerlei ander voer wat je dan moest gooien. Dat was bij jou, Hans. Dan moest je dat voer gooien in de muil van het ene nijlpaard dat ze daar hadden. Vlak achter de ingang. Dan kwam je eerst langs die drie kakken toe, zal ik maar zeggen. Ik weet niet wat je die beesten gaf. Ook pinda's? Nou ja, in ieder geval. En daarna kwam je, was je daar voorbij. Die koppiekrouw en zo. En, eerlijk. En dan was er zo'n nijlpaard. Met afgezaagde tanden. Wij dachten dus sindsdien dat nijlpaarden van die hele korte platte tanden hadden. Zo. Maar dat was niet zo, want die hadden ze afgezaagd. Enzovoort. En dan gooide je dan ook, geloof ook apennootjes of appels en zo, gooide je die muil. En die ging niet eens dicht. Als je er wat in gooide, want de beest wachtte gewoon tot het de moeite waard was om een keer te slikken. Zo'n grote muil had hij. Maar ja, verder weet ik niet meer hoe het daar was. Maar dat was oude Hans. Die er een paar keer op die berg. Berg, achter Wageningen. Nou ja, wat dat was interessant. Maar die dieren houden je hand in de gaten, want ze weten dat je daarmee wat geeft. Zo werkt dat. En dat is wat hier gezegd wordt. Zo is dat. De knechten, de ogen der knechten zijn op de hand hun heren. Daar komt de hele uitdrukking vandaan dat je op iemands hand bent, of niet. Maar de grondbetekenis is deze, je bent van die hand afhankelijk. Dus die moet je in de gaten houden en je moet vooral niet bijten in de hand die je voedt. Dat is een officiële Nederlandse uitdrukking. Staat in de Nederlandse spreekwoorden en gezegden. Enzovoort. Moet niet bijten in de hand die je voedt. De ogen der knechten zijn op de hand hun heren. Gelijk de ogen der... Want dan komt hij nog een keer om er gewicht op te leggen natuurlijk. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw. Alzo zijn onze ogen op de heren. Je mist het woord hand. Maar het hoeft nou niet meer, dat weet je. Alzo zijn onze ogen op de hand, dus heren. Maar wat verwacht men dat hij gaat geven met die hand? Die uitgestrekte hand? Genade. Ja, dat staat erachter. En er staat dan, totdat hij ons genadig zij. Maar u weet wat ik u gezegd heb over het woordje totdat? Ja, meteen lezen als opdat. Andersom ook trouwens hoor. Als er opdat staat, lezen als totdat. Natuurlijk, het gaat ergens naartoe, maar het is een doelstelling. Het is niet maar een tijdstip. En bij de vertalers is het geworden totdat. Daar zit het fatalistische in van de leer van uitverkiezing feitelijk. Dat zit erin. Zo van, och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Dat is de officiële uitdrukking. Ik weet niet of je hem kent en of die hier in Oldebroek ook bekend is, maar zo is die. Och, vooral het och aan het begin. Dat is al fatalistisch. Zo van, we kunnen er ook niks in. Och, moch, dan wordt het nog een keer herhaald. Och, moch, ten, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Het fatalisme, de machteloosheid, druipt er vanaf van de uitdrukking. En vandaar totdat. Wij wachten op de Heer totdat hij ons genade zij. En of het gaat gebeuren, ja, dat weet je maar niet. Maar het is opdat. Men zou zich afhankelijk stellen van de Heer en hem dienen. En dan is hij genadig. Dat is op basis van geloof namelijk. En geloof is vertrouwen en impliciet onderwerping en daarmee dienst. Dat is wat het altijd is. En hier ook.
De hand staat er natuurlijk niet, want de hand is natuurlijk al genadig.
Ja, zelfs de hand is in zichzelf al daar de uitdrukking van genade via de 4-1, via het getal 5 en dat soort dingen. Natuurlijk, zo is het ook. En dus volgt ook, zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig. Daar doet men een beroep op. Dat is in vanuit het Oud Testament geredeneerd een gebed om de komst van de Messias. En om het aanbreken van het nieuwe verbond, of hoe het maar genoemd mag worden. En vanuit het Nieuw Testamentische tijd is het gewoon de bekering. Hier ben ik. Zoals wij geacht worden volgens de woorden van Hebreeën 4, want ik verzin ze niet. Zoals volgens Hebreeën 4, wij zouden naderen tot de troon der genade om daar te ontvangen genade en barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. En zo nadert men tot de Heer. Om daar, ja, wat zou je anders moeten ontvangen? Genade, om daar genade te ontvangen. En verder moet ik u zeggen dat officieel en leerstellig en de jure, de zaligmakende genade Gods, is verschenen aan alle mensen. En als je dus zo'n gebed tegenkomt, o Heer, wees mij genadig, is het niet omdat die zaligmakende genade God zou verschijnen aan alle mensen. Het punt is juist dat dat gebeurd is en dat men die genade aanvaardt. En dat is wat geloof nou eenmaal is. Hè? En dat is de betekenis van het term. Zijt ons genadig, niet in de zin van, mocht u dat nog ooit eens geven. Nee, hij geeft het en wij nemen het daarmee aan. Het is ook wat Johannes 1 schrijft. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is de status quo. En in de toekomst is dit dus, of voor zover dit op de toekomst laat, en daar houd ik het op. Dat is de essentie van waarom het nog in de Bijbel staat, überhaupt. Is het een beschrijving van de toekomst en dus een toekomstige bekering van het volk dat de naam des Heren aanroept. Heere, wees ons genadig. En voor zover het Joods is, is het opmerkelijk, want het passeert dan inderdaad de wet. En daarna moet ik u zeggen dat gewoonlijk, en als het erover gaat, roep ik altijd, nou ja, officieel moet het volk tot bekering komen. Officieel. Ik had moeten zeggen, het volk moet officieel tot bekering komen. Maar of u die nuance Nuanceverschil oppakt, weet ik niet. Nee, officieel moet de volk tot bekering komen. Maar ik bedoel het te zeggen, het volk moet officieel tot bekering komen. Dat laatste wil zeggen dat het een officiële gebeurtenis is. Als het gebeurt, de bekering van het volk, en dat houdt in, roep ik dan altijd, dat de hoogstgeplaatste Israëliet, maar in de praktijk Jood, vanwege Daniel 9, de 70 weken, uw volk, dat de hoogstgeplaatste Israëliet, en ik bedoel dus Jood, officieel namens het volk, terwille van het volk, als vertegenwoordiger van het volk, de naam des Heren aanroept. En al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden, dat is uit genade, dat kan niet anders, dat weet u. En iemand moet dat voor het volk doen. En daarmee komt het volk tot geloof. Of dat dan de voorzitter is van de Knesset, of de president, of heet die man president van de Joodse staat? Gelooft wel, weet ik veel. Ik hou me daar niet echt mee bezig, bedoel ik. Maar weet ik dat. Maar de hoogstgeplaatste, wie dat maar zijn kan. Of misschien de voorzitter van het Sanhedrin. Maar dat bestaat vandaag ook nog. Maar het Sanhedrin heeft in onze dagen helemaal niks te zeggen. Dat is gewoon een hobbyistisch clubje van extremistische religieuzen. Dat zou ik vooral niet serieus nemen, maar toe maar. Misschien beoordeel ik dat verkeerd, maar doet er niet toe. Iemand moet dat namens het volk doen. En de voorbeelden daarvan hebben wij in de hoogstgeplaatste Israëliet ooit was Mozes. En hij bad voor het volk. U doet het nou niet, want u hebt dat volk al, roeit het niet uit. Hij zei, laat me zitten Mozes, ik begin met jou al overnieuw. Dan maak ik jou tot een groot volk en zo vervul ik dan toch nog de beloften aan Abraham. Wat niet helemaal kan kloppen natuurlijk, want er waren ook profetieën uitgesproken over Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon en Benjamin. Heb ik Manasse gehad? Nee, hè? We horen er ook nog. Ach goed. Over alle 13 stammen, dus het blijft een beetje twijfelachtig. Maar in ieder geval, Mozes bidt dan voor het volk en zegt, doet het nou niet, neem dan mij maar weg, maar enzovoorts. En de Heer verhoort dat gebed, logischerwijze. En we hadden het al op een zijlijn over Salomo, die bidt bij de inwijding van de tempel. Dat wordt op twee verschillende plaatsen beschreven in de Bijbel. En in beide plaatsen bidt Salomo voor het hele volk en doet belijdenis van de zonde van het volk. Alsof je nu met het hele volk tot bekering komt. Dat was het in de praktijk daar niet. Maar inhoudelijk en gezien zijn formulering was het dat wel. En dat komt omdat ook Salomo optreedt als profeet. Net als David. En wat hij daar deed was profetisch voor de toekomst. En hij was de hoogstgeplaatste Israëliet. Inderdaad een Jood. En dan hebben we ook nog zo uit het hoofd, hebben we in ieder geval Daniel, in elk geval, dat is nog de meest voor de hand liggende eigenlijk, omdat zijn gebed voor het hele volk Israël, dat is Daniel 9. Terwijl als ik Daniel 9 zeg, heb ik het waarschijnlijk over de laatste 4-5 versen. Daniel 9 vers 24, 25, 26, 27, dat is geloof ik. De profetie over de 70 weken. Maar alles wat eraan vooraf gaat in Daniel 9, gaat over dat gebed van Daniel. Die zegt, het wordt een beetje tijd voor de vervulling van Gods beloften enzovoort. En hij bidt dan tot God en doet belijdenis van de zonde van zijn volk. Waaraan hij hoogst persoonlijk part nog deel had. Maar aangezien hij nou eenmaal deel uitmaakt van dat volk en bovendien nog de hoogst geplaatste is onder de Joden, omdat hij de tweede man was in het, was het al het Medo-Persische Rijk, anders was het nog het Babylonische Rijk, dat weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet. Maar hij was ongetwijfeld de hoogst geplaatste Jood en hij doet belijdenis van de zonden van zijn volk. En dan kreeg hij die nieuwe profetie, die zegt, nou ja, 70 jaar, ja, die zijn inderdaad bijna om, maar ik zou je wat anders vertellen. 70 zevens zijn bestemd over uw volk, tot op de komst van de Messias, want dat is eigenlijk de strekking ervan. Maar het hele punt is, dat als die tijd voorbij is, dan komt het volk tot geloof. En andersom kun je het ook zeggen, als het volk tot bekering, tot geloof komt, dan is die tijd voorbij. Dat valt samen. En Daniel wist dat maar al te goed kennelijk. Maar dan heb ik er al drie genoemd, drie omstandigheden waarin de hoogstgeplaatste Jood optreedt als vertegenwoordiger van het hele volk. Heb ik die nog? Nou ja, er zijn er nog wel een paar die in die functie terechtkomen. Jeremia is er ook één van. Soms denk ik dat die, hoe heet die man ook alweer, uit Esther. Mordechai. Ik heb moeite met die naam, omdat ik vind dat de kleur van die naam niet past bij de persoon zoals die in de Bijbel. Mordechai. Dat lijkt op moord en zo. En Gai is wel, betekent bij gelegenheid leven, dat weet ik wel, maar het is, klinkt zeer onvriendelijk. Nou ja. Maar toen maar weer. Dus er komt er niet op dat die naam Mordechai. Maar die vertegenwoordigt ook het hele volk. Het is trouwens een type van Christus, de hoge priester. Uit onze tijd, maar laat maar zitten. Maar zo is het. En dan heb je natuurlijk David nog in de diverse psalmen. En dit is er ook zo een van. Hè? Dat is die David dan, want het staat er niet bij. Maar het is wel zo'n gebed. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig. Want wij zijn der verachting veel te zat. In gedachten, dan ben ik bij Jeruzalem dat verwoest wordt. Beslot al die groepen van drie eindigen met Sion. En het herstel van Jeruzalem. Waarom zouden ze niet beginnen met de val van Jeruzalem, de ondergang van Jeruzalem? Dus daar hou ik het maar even op. En dus een gebed om verlossing. Zijt ons genadig. Dat is niet wat de Jood vandaag vraagt, hoor. De Jood wil wet. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig. Want wij zijn der verachting veel te zat. Vind ik mooi. Onze ziel is veel te zat des spots der weldrigen. Der rijken. Degene die alles hebben. De verachting der, dat wil zeggen door de hoogvaardigen. De hoogmoedigen. Dat is wel heel bijzonder, omdat in het algemeen, dat mag ik niet zeggen. Ik werk mijzelf in de nesten. Dan lig ik s'avonds nog een uur wakker en denk, had ik dat wel moeten zeggen? Of zal ik het er nog uitknippen? En daar ben ik gewoon te lui voor. Dat doe ik niet. En, hè? Ik heb het over die opname van gisteravond. Heb je die gehoord of niet? Nee. Nou ja, daar heb ik ook een paar lelijke dingen gezegd over de Joden. En dat ging ik nu alweer doen. Hè? Over de hoogvaardigen. Dat hoogmoedige en hardnekkige volk. De trots is op wat er is. En ik heb gisteren ook vermeld dat het mij toch wel is opgevallen. Enige malen dat in het programma Verborgen Verleden, waar ik als effekant naar kijk. Ik vind het interessant, genealogisch onderzoek. Maar goed, daar komen soms ook Joden in voor. Waaronder, ik herinner mij in ieder geval Jeroen Krabbe. En Hanneke Groenteman. Ja. En er was laatst nog één, maar ik weet niet meer wie dat was. Ja, dat was een conferencier geloof ik, maar die moderne ken ik allemaal. Nou ja, oké, dat doet er niet toe. Wat ik vertellen wil is dit, dat er de twee die ik mij herinner, maar er was er nog één. Ik weet zeker dat het drie keer was, dat tamelijk aan het begin vastgesteld werd, Joods. Ze zijn Joods, dat wisten ze ook wel. Maar dat ze allemaal aan het begin van het programma iets zeiden van ja, en dan is er nog in de familie een. Ik heb wel eens horen van luiden dat er ook een Sefardische tak is van de familie. En dan, ja, dan. En dan, daar zijn ze dan trots op. En ze hopen dat dat eruit komt. En Jeroen Krabbe, die sprong zo wat een gat in de lucht, geloof ik. Van dat het toch, ja hoor, het was toch een Sefardische verbinding. En wat het betekent is dit, je hebt twee soorten Joden. Je hebt Ashkenazische Joden, dat zijn Oost-Europees. Van de meesten in Nederland, heb ik de indruk. En dan heb je ook de Sefardische Joden. In Nederland noemen ze meestal Portugese Joden. Maar ook dat klopt niet helemaal. Dat zijn Joden die komen niet... hebben niet hun roots in Oost-Europa, maar populair gezegd rond de Middellandse Zee. Dus Zuid-Europa, Noord-Afrika kan ook. Dat zijn de Sefardische Joden. Sefardië, dat is eigenlijk Spanje, hè, dat weet u. Maar maar de Joden schijnen te beseffen... Ik weet het niet en ik vraag het ook niet na. Ik zal wel wijzer wezen trouwens... En misschien mag het ook helemaal niet, maar kennelijk weten zij dat je kan wel Jood zijn, maar als je Ashkenazische Jood bent, ja, dat... je bent pas echt een Jood als je een Sefardische Jood bent. Daarom willen ze graag dat er ook een Sefardische voorvaderen zijn enzovoort. Want het punt is natuurlijk dat Ashkenazische Joden die stammen van de Chatzaren. En de Chatzaren is niet een Joods volk. Dat is een volk dat ooit collectief onder leiding van de toenmalige koning is overgegaan tot de Joodse religie. Door omstandigheden. En sindsdien is dat een Joods volk geworden en heeft zich in Oost-Europa verspreid. En dat zijn de Ashkenazische Joden. En als het helemaal antisemitisch moet worden, want ik steek nou toch mijn nek uit, dat heb ik dan weer. Dan moet ik u zeggen dat het nog maar de vraag is of een Ashkenazische Jood ook maar één druppel bloed uit Juda heeft. Ik heb wel een troost voor ze, overigens. Dat is dat naar mijn beste weten de Chatzaren wel degelijk Israëlieten waren, echter niet uit Juda. Maar uit de andere categorie, uit de 10 stammen van Israël. Welke precies heb ik niet bij de hand, dus dat moet u maar even zo laten. Maar kijk, dat zijn dus lelijke dingen voor de Joden, ja. En trots dat men is, en hoogmoedig, maar dat mag je niet zeggen, maar dat, ja. Zo liggen die dingen. En de Bijbel zegt gewoon, niet alleen over de Joden, maar wel specifiek over de Joden, ook in het Nieuwe Testament, dat het een hardnekkig volk is. En dat staat in het Oude Testament al, ja. Hardnekkig volk dat niet wil horen. Hardhorend volk is dus ook. En in het Nieuwe Testament staat specifiek dat het ongelovig is. En dat het niet wil luisteren naar het woord des Heren. En dat het zijn eigen wetten, de Talmud, hoger acht dan de Bijbelse wetten. En van de week, hoe het nou kwam, weet ik niet. Wanneer het was, weet ik niet. Op welke zender was, weet ik ook niet. Maar het was een programma, want ik chip altijd, want die reclame kan ik niet aanzien. Dat kan ik niet tegen. Dus dan zip ik, krijg je drie programma's door elkaar. En op een gegeven moment heb ik drie rabbies in beeld. En nou één voor één. Want één van die drie is dan bezig al jaren naar het schijnt met de Talmud te vertalen naar het Nederlands. En die andere twee zeggen dan dat het zo nuttig is, wat die derde doet, enzovoort. En dat gaat dan over de Talmud en de Joodse wetten moeten aangepast worden aan de moderne tijd. En de Talmud moet opnieuw geïnterpreteerd worden. En dan denk je, waar heb ik dat toch meer gehoord, joh? Maar dan over de Bijbel. Moet opnieuw vertaald worden en moet aangepast worden aan de moderne tijd. En toen kwam er nog voorbij als voor... Ja, sorry, het is niet mijn voorbeeld, maar toen kwam het voorbeeld voorbij van... Ja, want homoseksualiteit, ja, er staat wel in de Bijbel dat het een gruwel is. Maar dat woord vertaald met gruwel, dat betekent eigenlijk een vergissing. Ik heb niet de moeite genomen om het na te kijken... Of dat ook echt zo is. Maar
het
was een vergissing. En de, dat het vertaald is met gruwel, dat is de christelijke invloed, want de christenen hebben het zo vertaald. Dus nou moet de Talmud enzovoort. Maar wat ik alleen maar wilde zeggen eigenlijk, daar ligt de Talmud die men zelf gemaakt heeft, ligt boven de Bijbel. Hè? Daar gaat het om. En dat daarachter, je heb je nog Torah en Tenach. Ja, dat is het punt niet. Ze hebben een Talmud, ze hebben een eigen wetten, die zijn hoger. En ik kan het rustig zeggen, want de Heer zei dat. Jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die des Heren en aan die van Mozes niet te hoeven houden. En dat is hoogmoed. En geloof, ja, dat is nederigheid. Dat is niet zelf wat bedenken of zelf beweren of zelf iets ontwikkelen. Geloof is zich onderwerpen aan het gegeven, door God gegeven woord. Nou ja, ook als het door iemand anders gegeven is, dan nog. Het is, geloof is per definitie nederigheid, onderwerping. En daarom heeft men moeite met dat begrip geloof. Omdat het niet gaat over hoogmoed en assertiviteit en voor jezelf opkomen. En zo hoog mogelijk proberen te komen op de maatschappelijke ladder en al dat soort dingen meer. Het is nederigheid. Nou ja, dat is wat verwacht moet worden, nou ja, van de mens. Onderwerping aan het woord van God en daarmee aan de genade. En eigenlijk is het zo, maar dat is een psychologische verklaring. Eigenlijk is het zo, mensen houden vast aan de wet waar ze ook niet mee kunnen leven, omdat ze te hoogmoedig zijn om de genade die God geeft en die gepredikt wordt te aanvaarden. Dat is hoe het is. En als er een evangelisatiesamenkomst was nu, dan zou ik u zeggen, waarom neemt u die genade niet aan? Is er een goede reden voor? De genade geeft Gods is het eeuwig leven. Waarom neem je dat niet gewoon aan? De genade Gods is verschenen aan alle mensen. Waarom neem je dat niet gewoon aan? Nou, waarschijnlijk omdat je daar te hoogmoedig voor bent. En zegt van nee, ik heb een wet en daar ga ik me aan houden. En dan kan ik dan aan God kan ik dat dan voorleggen. Kijk eens hoe goed ik mijn best gedaan heb. Een hoge score gehaald. Enzovoorts. Ja. Maar zoals Roosendaal placht te zeggen, ons best. Als iemand zei, ik heb mijn best gedaan, ik doe mijn best. Ons best is voor God niet goed genoeg. En zo is het maar net. En dat weten wij, omdat de Bijbel dat zegt. Maar het schijnt moeilijk te zijn voor een mens om dat te accepteren en daaruit te leven. Psalm 124 wordt toegeschreven aan David. En waarna volgt een moeilijke zin die onderbroken wordt, zeg het op voorhand. Dat is makkelijker. Daar staat, ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen u Israël. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden, enzovoort. Eigenlijk staat er, was de Heere maar bij ons geweest. Herhaling, want dat zou men zeggen. Was de Heere maar bij ons geweest. Als dat namelijk niet zo is, als de Heer niet bij ons geweest was, zouden zij ons levend verslonden hebben. Dan wel vers 4, zouden ons de wateren overlopen hebben. Vers 5, dan zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn. Dus ten ware wordt u, als niet de Heere bij ons geweest was, dat is wat het betekent. Het is oud-Nederlands, ik vind het mooi. Soms denk ik, je leert het maar. Er zijn mensen die zeggen, dat moet je opnieuw vertalen. Maar ik vind van niet, moet je gewoon laten staan. Is toch mooi? Mooie vorm. Als de Heer niet met ons geweest was, toen de mensen tegen ons opstonden. En tussenin staat er nog, zeggen nu Israël. Dat wil zeggen, herhaal dat even. En inderdaad gericht aan Israël. Dat is wat men zich bewust zou zijn. Zo is het toch, zegt David. Stem er mee in. Als de Heer niet bij ons geweest was, toen de mensen tegen ons opstonden, zouden zij, die mensen, ons levend verslonden hebben. Of hoe je dat maar vertalen moet. Ik denk dat je ook gerust kunt vertalen, zouden zij ons leven verslonden hebben. In ieder geval, wij zouden ons leven kwijtgeraakt zijn. Dat is wat het betekent. Wanneer? Want als hun toorn tegen ons ontstak. Want David heeft in zijn dagen zo ongeveer alle volkeren rondom en ook zo ongeveer gelijktijdig tegen zich gehad. Dat laat zich raden. Ze zagen die man aan de macht komen en zeiden, ja, als we dat zo door laten gaan, dan hebben we helemaal niks meer te vertellen. Dus laten we meteen ingrijpen. En tegenwoordig zou men zeggen, laten we gaan thee drinken. Of, of we sturen iemand een, nou ja, laat maar zitten. Laat ik het daar maar niet over hebben allemaal. Maar meteen ingrijpen. U weet hoe dat toch was na de Eerste Wereldoorlog, hier in Europa. Eindelijk die rotoorlog, de grote oorlog heette dat, voorbij. Dat heette nog niet de Eerste Wereldoorlog, immers, waren er nog niet meer. Dat was de grote oorlog, had miljoenen doden gekost en weet ik veel. Jaren van gesukkel enzovoort. Toen was Duitsland verslagen en hadden ze Duitsland enige wetten en beperkingen opgelegd internationaal. En toen kwam die man, wiens naam ik altijd kwijt ben, die kwam aan de macht. Enzovoort. En langzamerhand deed hij allemaal dingen die hij niet mocht doen, omdat Duitsland dat niet mocht, omdat het internationaal was overeengekomen, maar het deed het toch en niemand greep in. En ze zagen het gebeuren en achteraf hebben ze de spijt van gehad dat ze niet met z'n allen Duitsland zijn aangevallen, alsnog. Want op een gegeven moment was het omkeerpunt, hoe heet dat, was voorbij. The point of no return. Toen was Duitsland te machtig geworden. Toen werden ook in Duitsland bakens verzet enzovoort. Maar toen was het te laat en toen kwam dus de Tweede Wereldoorlog. Enzovoorts. Dus de reden waarom de Amerikanen, hoofdzakelijk de Amerikanen, hebben ingegrepen in de tijd bij Saddam Hussein in Irak. Die man die gaat maar door en gaat maar door. En die werd ervan verdacht dat hij wel erg machtig werd, dat moest toch een keer gestopt worden. Hoe dan ook. En toen hebben ze wat bij elkaar gelogen om dat voor elkaar te krijgen. Want dat moet je in de politiek. Alleen je moet je er niet op laten betrappen. Dat is nou jammer van die Zijlstra, die halve Zijlstra. Want men zegt, liegen in de politiek is een doodzonde. Ik dacht altijd dat het verplicht was. Maar heb ik altijd gedacht. Dat denk ik nog. Maar de zonde bestaat daarin dat je je laat betrappen. Dat hebben ze mij ook verteld trouwens over bepaalde stammen in Afrika. Ik mag het niet zeggen. Maar iemand heeft mij dat heel duidelijk verteld. Men kent geen mijn en dein. En als iets voor het grijpen ligt, dan grijp je het. En je maakt pas een fout als je betrapt wordt. Ze hebben toch een soort besef dat het eigenlijk niet kan. Maar ethisch is het niet verboden om te stelen, maar wel als het uitlekt. En dan zeg ik, nou ja, dat is in de praktijk ook onze beste ethiek. Want elke dag kun je naar de Olympische Spelen kijken. En dan mag je allerlei overtredingen begaan als je maar zorgt dat zij er niks van merkt. Als het even kan. Dat is ook een lied namelijk. Ja. Ja, zorg ik dat zij er niks van merkt. En als de scheidsrechter het werk wel merkt, dat is stom. Je moet het zo doen dat de scheidsrechter het niet merkt. En dan kan het ermee door. Enzovoort. Nou, zo zit het leven in elkaar. Maar, toe maar. Wat wij hier vinden is simpelweg dat men zoals Israël zou vaststellen, de Heer is met ons geweest. En onder David, de naam van David is eraan gekoppeld, maar David kreeg op een gegeven moment de verzamelde volkeren om zich heen tegen zich. Er wordt met gemak overheen gelezen overigens, maar het is wel degelijk gebeurd en het heeft tot gevolg gehad dat hij die strijd gewonnen heeft. Dat wil zeggen dat de Heer hem de overwinning gegeven heeft. En het resultaat daarvan was de onderwerping van al die vijanden. En dat betekent dat hij een rijk had dat zich uitstrekte minstens tot aan de Eufraat. Het wordt makkelijk over het hoofd gezien, omdat er maar één hoofdstuk in de Bijbel is dat er echt wat aandacht aan besteedt. Enzovoort. Maar dat grote rijk van David, geërfd door Salomo, was dat rijk waarbij alle buurvolkeren werden onderworpen. Daar is Egypte trouwens niet bij, maar met Egypte kon David het goed vinden, anders Salomo wel daarna. Dus dat was niet een probleem in die dagen. Maar dat is het grote rijk geweest van David en daarna van Salomo. Al die volkeren verslagen. En daar wordt aan gerefereerd als je mij vraagt. Namelijk, dat is omdat de Heere met ons geweest is toen al die volkeren tegen ons opstonden. Het heeft goed uitgepakt. Maar zij zouden ons levend verslonden hebben toen hun toorn tegen ons ontstak. Toen zouden ons de wateren overlopen hebben, dat is een bekend beeld, ook uit andere psalmen, maar ook uit de rest van de Bijbel. Want een tsunami, een watervloed. Het woord tsunami moet je eigenlijk weer vergeten, maar zo'n vloedgolf heet dat in het Nederlands. Zo'n watervloed is van oudsher bekend en wordt beschouwd als een uitbeelding, een type, een symbool van invallende, vijandige volkeren. Dat is wat het is. Een stroom zou over onze zielen gegaan zijn. Ik was even aan het zoeken. Ja, Psalm 126 meldt ook zoiets. Vers 4. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Want vooral in het zuiden vallen de regens na de zomer, dus najaar, winter. Vroeger, tegenwoordig, valt er nauwelijks nog wat in die landen. Maar goed, maar als het dan gebeurt, dan heeft dat tot gevolg dat de creeks rise. Dat wil zeggen dat de droge rivieren, het heet een rivier, maar ze zijn droog. Ja, ze noemen het gewoon rivieren. We hebben in Zuid-Afrika wat afgereisd in rivers. Daar rij je met je jeep, je land erover, wat dan ook. Rij je de weg uit, maar het is niet een weg, het is gewoon een rivier. Maar ja, als het echt gaat regenen, de kans is miniem, maar als het echt gaat regenen, is het wel link. Dat wil zeggen, dan wordt het niet een beetje nat, dan komt er meteen zo'n hele vloedgolf die met donderend gras erin dondert. En daarna is het ook weer gewoon droog. Als je het overleeft, maar dat is wat het is. En voor degenen die in Petra geweest zijn, aan de ingang van Petra, ga je de sik in. Die weg loopt meer naar beneden dan je denkt. Daar kom je wel achter als je terug moet. Aan het eind van de middag moet je terug. En dan merk je het wel, want dan moet je klimmen. Maar de sik, de lange poort, om zo te zeggen, door die bergen heen. Van hooguit een paar meter breed. Maar het is een rivier. Dat wil zeggen, als het regent, dan gaat daar het water door. En u zou niet de eerste zijn die daar verdrinkt. Want je kan geen kant op. Je wordt nou ja, ze hebben al jaren geleden hebben ze een, nou, niet eens zo heel lang. Ja, het is jaren geleden. Hebben ze een dam aangelegd daarvoor en het water afgevoerd door een beek ernaast. En als je goed ter been bent en een bereidwillige gids die nog wat wil doen voor zijn geld, dan kunt u de alternatieve route nemen buiten de Sikon. Maar dan kom je langs een andere berg. Als het tenminste niet regent of dreigt te gaan regenen, want anders is het levensgevaarlijk. Ik heb het een keer gedaan. Maar ja. Maar dan leer je hoe dat in elkaar steekt. En dat is een werkelijke vloedgolf. Dat is bekend. Nou, dat is wat beschreven wordt, want die wateren zijn dan een beeld van die volkeren die met geweld binnenvallen. Tot in Openbaring 12 vind je dat terug. Nou ja, eigenlijk Openbaring 17. De vrouw die zit op vele wateren. Maar ook in Openbaring 12. De draak stond iets als een rivier achter die vrouw aan. En de aarde opende zich en slokte de rivier op. Enzovoort. Ja. Wateren. Als volkeren. En zeker in bijzonder legers. Dan zouden ons de wateren overlopen hebben, vers 4. Een stroom zou over onze ziel, over ons leven, gegaan zijn. En nog een keer, toen zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn. Stout betekent zoveel als voortvarend. Wat een mooi woord is in verband met wateren. Voortvarend. Maar populair vertalen wij stout met dapper. U weet wel, je hebt Karel met de hamer, dat is Karel Martel. En dan heb je, want een martel is een hamer. En dan heb, ja. En dan heb je nog Karel de Stoute. En dat is de dappere, zeggen we dan. Maar eigenlijk, het is de voortvarende. Degene die zich niet laat tegenhouden. Dapper komt aardig in de buurt. En de stoute wateren zijn wateren die zich niet laten tegenhouden. Als de Heer niet met ons was geweest, nog een keer, ten ware de Heer die bij ons geweest is, dan zouden de stoute wateren over ons leven gegaan zijn. Dat zou nooit gekund hebben. En nog steeds acht men het onmogelijk dat David ooit zo'n rijk gehad zou hebben. En dat is vooral zo omdat hij tegelijkertijd ook zo nederig was. En daarom heeft hij niet zijn naam als gekken en dwazen toen geschreven op deuren en glazen. Dat is ook een lied toch, of niet? Zoiets. Nou, in ieder geval een zegswijs. Gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Ik bedoel, al die koningen maakten die inscripties, weet je wel, in die rots van Beis toen en op de, hoe heet die, steen van Rosetta en wat het maar allemaal was, al die inscripties en anders wel de tien, misschien honderdduizenden kleitabletten van Nineveh, wat het maar was, en David heeft dat niet gedaan. Was een bescheiden man. En zo is dat. En Salomo feitelijk ook. Die hebben niet hun namen achtergelaten. Daarom zegt men nu, nou ja, zo'n rijk is er natuurlijk nooit geweest. Het is allemaal een beetje verzonnen voor de Bijbel. Enzovoorts. Maar het was er echt. Toen zouden, en David zegt, ja, dat was ook onmogelijk, maar de Heer heeft ons uitgered. Want Psalm 124, als middelste van een groep van drie, spreekt over de, over Jehovah die redding brengt, die uitkomst brengt. En dat is wat dus ook in deze psalm beschreven wordt. Met als vervolg, de Heere zij geloof die ons in hun tanden niet heeft overgegeven. Tanden, een tand, dat is het woord ook voor twee en voor tweedeling. Voor van één splijten, door midden bijten, wat het maar was. Heeft ons niet verdeeld. Maar het gaat over vernietigen uiteraard. De Heere zij geloof die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot roof. In de zin van roofdieren. Onze ziel, ons leven is ontkomen als een vogel uit de strik der vogelvangers. De strik is als het ware gebroken en wij zijn ontkomen. Maar dat was dan wel op het nippertje. En wij waren al in die strik. Het was duidelijk dat wij verloren waren. Maar de Heer heeft zich gemanifesteerd en heeft zijn belofte waargemaakt. en Israël dan wel David de overwinning gegeven. En dus onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat is meteen de inleiding tot de volgende psalm. Want ik ben van mening dat het tot stand komen van dat rijk van David, met name en in de eerste plaats doordat Babel, Mesopotamië, doordat Babel David aanviel. Nou ja, twee stromen aan Mesopotamië, zeg ik dus. Land Sinjar enzovoorts. Die vielen David aan samen met allerlei legers die onderweg werden ingehuurd enzovoorts. Maar ik ben van mening dat dat weer een uitbeelding is van hoe het rijk van de zoon van David, van de Heer Jezus Christus, in de toekomst tot stand komt. Dat is inderdaad wanneer Babel samen, letterlijk Babel, maar dat is het land Sinjar, samen met allerlei andere volkeren uit de omgeving optrekt naar Jeruzalem. En de Heer geeft inderdaad, of God geeft aan de Heer Jezus de overwinning, of hoe je dat maar zeggen moet. En dat heet dan, met de termen van Johannes de Heer, de eindstrijd der volkeren. Of met één woord Armageddon. Dan begrijp je me goed, dat is niet in de 70ste week van Daniel. Het is 33 jaar later. Het is bij de aanvang van de 1000 jaren dus. Dat is wat het is. Dat is de redding van Jeruzalem. Dat is een aardige gelegenheid om te bidden voor de vrede van Jeruzalem trouwens. Al weet ik niet of de tempel dan al herbouwd is. Maar zoiets. En de Heer geeft dan de overwinning. En het heeft meteen tot gevolg de ondergang van Babel zelf. En van al die andere rijken enzovoorts. En daarmee de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus. Zoals beschreven in Openbaring. Want na Armageddon vind je meteen, nu is het koninkrijk, en het koninkrijk aan de aarde geworden van onze God en van zijn Christus. Je hebt als koning geheerst en hoe het maar heten mag, hè, allemaal. Dat is openbaring. Sluit aan, hier ook, want gaat verder met die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt. Jeruzalem heet hier de berg, want het ligt op een berg, en het heet Sion. Want Sion, het woord Sion betekent eigenlijk zoveel als een opgericht teken. Een markant punt. Een monument. Een, nou ja, wat dat maar is, een opgericht teken. Een mijlpaal, iets ter herkenning. Ik zei markant punt omdat wij dat in militaire dienst zo leren. Ze zetten je ergens neer. Het is me één keer overkomen, dan zetten ze je met een groepje ergens neer, midden in de nacht. En je weet niet waar je bent en zie maar dat je in de kazerne komt. Of in het kamp of waar het maar is. En dan moet je letten op de markante punten. Hetgeen niet meevalt midden in de nacht, want je ziet geen bal. Maar goed, op de kerktorens en op de molens in de buurt, zodat je aan de hand daarvan met de kaart in de hand kunt vaststellen waar je bent. En welke kant je nu op moet. De markante punten in het landschap. En als die er niet zijn, worden die markante punten gemaakt. En dus worden de stenen opgericht. Dus in die buurt nog steeds gebruikelijk. Wijd en zijd, mag ik wel zeggen. Gebruikelijk. Het oprichten van stenen, het stapelen van stenen, zodat je meteen ziet dat is mensenwerk. Enzovoort. Om maar nog niet eens te spreken van obelisken en menhirs. En wat het maar was allemaal, richt je merktekenen op enzovoort, dat is Sion. En Sion is zo'n merkteken, je weet waar je bent, je weet waar je naartoe moet, daar gaat het allemaal om. En in onze dagen, vanaf afstand uit de woestijn van Judea, zie je weliswaar niet Jeruzalem, maar je ziet wel die toren op de Olijfberg. Russische toren. Ja, bijgenaamd de Russische toren, want hij is van de Russische Orthodoxe Kerk, geloof ik. Die hebben hem gebouwd, maar je ziet hem tot vele kilometers in de wijde omtrek. En je weet dus, daar ligt, dat is de Olijfberg, dus daar ligt Jeruzalem. Markant punt. Ja, maar Sion zelf wordt geacht op grond van de naam al zo'n markant punt te zijn. Maar dat is wat Jeruzalem is. Dat valt in de categorie normen en waarden. Jeruzalem is Jeruzalem. En Jeruzalem, dus ik geloof dat, ik weet niet waar het staat, in Zacharia. Jeruzalem, ik kijk even of Jan er ook. Ja, er staat, Jeruzalem zal nog zijn te Jeruzalem. Jeruzalem zal nog zijn op haar plaats. Te Jeruzalem. Letterlijk. En hier heet het, Jeruzalem wankelt niet. Blijf staan, Sion. Blijft in de eeuwigheid. Maar achter dat naam Jeruzalem gaat natuurlijk de Messias Christus zelf. En zijn woord. Schuilt zijn woord dat vanuit Jeruzalem zou worden onderwezen. Zie? Want de scepter der goddeloosheid, ziet u dat het om koningschap gaat? De scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht. Dat wil zeggen, goddeloosheid mogen dan heersen, maar daar komt een eind aan. Want de Heer gaat ingrijpen, of de Heer, eigenlijk de Heer heeft ingegrepen, want dat is de strekking van Psalm 125. Heere, doe de goeden wel. Dat had moeten zijn, doe de goeden goed. En degene die oprecht zijn, doe die goed. Degene die oprecht zijn in hun harten. Maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere weg doen gaan met de werkers der ongerechtigheid. En hij komt bijna letterlijk overeen met de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk wegdoen. Allen die de ongerechtigheid doen, enzovoorts. Uit Matthäus 13. Uit de gelijkenissen van sleepnet en van het onkruid. Toch? En over diezelfde tijd gaat het, over de volleinding der eeuw. De Heer zal hem wegdoen. Het is weer die van, er zullen twee op de akker zijn, maar de een wordt weggenomen, de ander wordt gelaten. Ja, de een wordt weggenomen naar het dodenrijk. De Heer zal hem wegdoen. Opdat vrede zou zijn, shalom zou zijn over Israël. In Psalm 125, als derde uit de reeks hoort naast Psalm 122, als derde uit een reeks, de vrede van Jeruzalem. Bid voor de vrede van Jeruzalem. De Heer zal het goede voor u zoeken, enzovoorts. En dat is ook de strekking van Psalm 125. Kortom, we krijgen vijf keer zo'n reeks die hierover spreekt. Over de ellende waarin Israël verkeerde en waaruit het tot geloof komt, waarna de Heer hen uitredt. En daarna de beschrijving van het geopenbaarde koninkrijk van de Messias als de zoon van David. Waarover dus meer de volgende keer. Want het is de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen en leren kennen uit uw woord. En niet door eigen overleggingen of iets dergelijks of eigen onderzoek, maar gewoon omdat u gesproken hebt. En waar wij ons buigen voor dat woord, ons onderwerpen aan uw openbaring, daar mogen wij dat woord in onze harten opnemen. En daarmee u leren kennen als die God die niet alleen hemel en aarde geschapen heeft, maar die ook ons individueel trekt uit de duisternis van de tegenwoordige boze eeuw en onze plaats geeft in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Onze plaats geeft in het licht, opdat we daarin zouden wandelen. En we danken u dan ook dat we vanavond weer hier mochten zijn om dit woord te horen. Deze oude woorden die u ons hebt overgeleverd, opdat ze ons vandaag aan ons leven zouden schenken, leven zouden voeden, leven zouden onderhouden, ons de weg zouden wijzen en ons zouden bemoedigen, omdat we eruit leren dat u niet laat varen het werk uw handen, dat u uw beloften waarmaakt en dat wij als nieuwtestamentische gelovigen en als eerstelingen onderweg zijn naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En we danken u dat u het bent die dat voor ons geregeld hebt, maar dat u het ook bent die ons daar brengen zal. Uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.